Welkom bij de tweede podcast van Fysio Topfit. Seizoen 1, aflevering 2 van Topfit op de kast. Mijn naam is Ralf van der Winden en tegenover mij zit co-host Darryl Badal. Leuk dat u weer luistert. Vorige maand hebben we de eerste podcast opgenomen en ik moet je eerlijk zeggen, dat was echt een feest. We hebben boven verwachting veel reacties gekregen die, voor zover ik weet, allemaal positief zijn. Om een kleine indicatie te geven wat het allemaal teweeggebracht heeft, via de website is de podcast 237 keer beluisterd. Via SoundCloud 30 keer. En dan hebben we ook nog 5 hartjes gekregen, Darryl. 5 hartjes, lekker. En Spotify 58 keer met 6 hartjes. Nou, en dat overtreft, wat mij betreft, in ieder geval echte verwachtingen. En dat geeft ook wel een klein beetje aan dat we op de goede weg zijn. Hoe is het op jou overgekomen?
Ja, leuk.
Ja, hè?
Dat is heel gaaf, ja.
Ja. Heel veel leuke reacties gehad.
Heel veel leuke reacties, ja.
Ja. Ook van patiënten in de zaal.
Maar ook in de behandelkamer.
Ja.
Was erg leuk.
Ook in de behandelkamer. Ja, zeker. Hey, even voordat we verder gaan. Ik heb het vorige keer ook gedaan, Del. We moeten even een huishoudelijke mededeling doen. Want in de loop van deze podcast zullen we ook weer wat paramedische zaken en casussen bespreken. En de tips, trucs en adviezen die we daarvoor geven zijn algemene adviezen. En geen op maat gemaakte adviezen. Fysio Topfit kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die mogelijk voortvloeit uit deze podcast. En als u nog maatgemaakt advies wilt voor uw zorgvraag, dan kunt u een afspraak maken bij een van onze therapeuten. Hey Darryl, hoe gaat het?
Ja, lekker. Ik ben weer blij om hier weer te zitten.
Ja, leuk is het alweer. Gewoon een feest. Ja,
ik vond de vorige keer echt superleuk.
Ja.
Ik dacht, dat moet ik gewoon elke week doen of zo, maar dat is wel overdreven.
Een beetje te veel. Dat is weer te veel van het goede. Maar het is wel, ik denk als je het zo één keer in de maand doet, dat je het dan ook leuk houdt, zeg maar. Dan blijft het ook nog een beetje uitdagend. Dan blijft het leuk als mensen iedere week onze stem horen. Dan wordt het niks natuurlijk. Dan houdt het zo op.
Nee, met jouw stem sowieso niet, denk ik.
Dank je.
Nee, het gaat hartstikke goed met me.
Ja, op school ook?
Zeker. Ja, zeker. Alles afgerond.
Klaar, alles afgerond, alles gehaald.
Alles gehaald.
Topper ben je.
Op naar de vakantie.
Ja, lekker.
September, jaar 3. Lekker.
Ja, eindexamen doen. Hè?
Goed gevoel, ja.
Nou, kan me voorstellen. Het is toch wel hard werken en gewoon werken, normaal. Maar ook je school, je studie, je huishouden, je ding. Het is toch allemaal een belasting.
Ja.
Ik heb altijd wel bewondering voor dat dan ook lukt. En alles netjes gehaald, dus dat is prima.
Ja.
Hey, wij hebben weer, net zoals vorige keer, wat vragen uitgezet. En daar hebben uiteraard ook weer mensen op gereageerd. Van, joh, wat willen we nou eigenlijk weten van je? En één van de vragen, ik pak hem er even snel bij. Nou ja, snel, dat kan dan niet meer. Is een vraag van Peter. En Peter, die had eigenlijk niet zozeer een vraag aan ons, maar een vraag aan de diëtist.
Zijn we ook uitgekomen?
Ja, zijn we ook uitgekomen. Want wij zijn weliswaar allebei geen diëtist, maar die hebben we natuurlijk wel in onze omgeving. Dus we hebben die vraag bij de diëtist uitgezet. Ik zal hem eerst even voorlezen, want dan heb je een idee van wat die wil. Hoi Ralf en Darryl, leuke podcast hebben jullie.
Nou, dat is een goed begin, hè? Ja.
Ik heb een vraagje voor de diëtist. Ik wil afvallen. En dan zegt hij er tussen haakjes bij, ik overdrijf een beetje, maar dan begrijp je me beter. Ik ben een man van 52 jaar, weeg 84,5 kilo, ben 1,86 meter lang. Ik zit in een rolstoel en ik sport ongeveer 10 uur in de week. En dat klopt, want hij sport hier bij ons in de fitness en hij is echt heel fanatiek. Sterk
nog. Heel erg fanatiek.
Vandaag is hij
2 keer gekomen.
2 keer geweest, dat bedoel ik. Maar goed, even, dat is allemaal terzijde. Maar mijn vraag. Ik wil maximaal 2000 kilocalorieën per dag eten. Dan heb ik 2 keuzes. Ik kan 1, kan ik ongezond eten. Dan ben ik 1900 kilocalorieën kwijt. Of ik kan 2, gezond eten. Dan ben ik ongeveer 2100 kilocalorieën kwijt. Welke optie moet ik nou doen? Puur als je kijkt naar de snelheid van afvallen.
Ja, ik snap die vraag heel erg goed. Want tegenwoordig kunnen we lekker snel eten. En dan ben je eigenlijk wat aantal calorieën kwijt. En denk je, nou is weinig calorieën. Ja, dus een kleine snackie. Ja. Voor een tussendoortje is dat prima. Maar goed, wij hebben die vraag natuurlijk aan onze diëtiste Patricia voorgelegd.
Ja, van diëtistenpraktijk Boskoop.
Van diëtistenpraktijk Boskoop. Ja, fijn dat Patricia ook dat tijd voor wilde maken om de vraag te gaan beantwoorden. Dus wat eigenlijk de bedoeling is dat ik eigenlijk het antwoord van Patricia nu een soort van ga vertellen. Met wat zij eigenlijk ons verteld heeft. Dus ik ga het eigenlijk een soort van letterlijk voorlezen.
Even voorlezen, ja, prima.
Zeker.
Ja,
hoor, ja, dus ik heb het hier voor me.
Ja.
Ja, ze begint eigenlijk al heel simpel met het antwoord van je: wat is wijs als je wilt afvallen? Dat is een hele terechte vraag.
Ja.
Want het klinkt natuurlijk aantrekkelijk, hè? 1900 calorieën en ongezond eten en ook nog afvallen.
Ja, bijna de ideale combinatie.
Bijna de ideale combinatie. Ja, ja. Alleen op korte termijn werkt het, want als je minder calorieën eet, val je af. Maar op lange termijn krijg je lichaam tekort aan vitamines en mineralen, waardoor je minder gaat afvallen.
Het zou ook te makkelijk zijn als je 3 keer per dag een Big Mac naar binnen werkt en dan ook nog afvalt en dan ook nog...
Ja,
ja.
En dan kom je eigenlijk iets van 2000 calorieën terecht. Ja.
Ja.
Maar ze vertelde ook van: wat gebeurt er nou eigenlijk als je tekort komt aan vitamines en mineralen? Nou, de spieren in het lichaam zijn opgebouwd uit eiwitten. Je kan het vergelijken zoals een bakstenen muur.
Mm-hmm.
En elk baksteen is een eiwit. De vitamines en mineralen zijn het cement. Deze verbinden de spiercellen met elkaar.
Ja.
En zoals een muur niet zonder cement kan, zo kan een lichaam niet zonder vitamine en mineralen.
Nee.
Dus de kwaliteit van de spier wordt minder en daardoor verbrandt de spier minder calorieën. Daarnaast heb je, om voeding te verbranden, vitamines en mineralen nodig. Denk aan vuur. Je hebt hout, lucht en hoge temperatuur nodig. Als de lucht ontbreekt, gaat je vuurtje uit.
Ja.
Zo ook in je lichaam. Om energie te krijgen heb je koolhydraten en vetten nodig. Daarnaast heb je ook vitamines en mineralen nodig om de koolhydraten en vetten te verbranden. Bij de verbranding van koolhydraten komt energie en warmte vrij. Met de energie kan je bewegen, zoals lopen, fietsen of trainen bij de fysio. Wel leuk.
Even goed tussengevormd. Ja,
ja,
heel
ja, ja. Ja, een knipoogje.
Ja, knipoog.
En de warmte merk je ook doordat je het zelf warmer krijgt door het sporten. Dus eigenlijk de conclusie: je kan niet zonder vitamine en mineralen. Dus liever 2100 calorieën met vitamine en mineralen.
Ja.
En ze zei ook van: als je nog meer vragen hebt, misschien voor de andere luisteraars.
Ja.
Want ik vond dit een hele duidelijke uitleg.
Ja.
Neem dan even contact op met Patricia. En kom gewoon een keer langs in de praktijk. En zij zal dan daar veel meer over vertellen. En wordt er ook, denk ik, een voedingsschema en persoonlijk advies op maat gemaakt.
Ja, dat zou niet gek zijn. Ik weet niet precies hoe het werkt. Het zou voor mij overigens ook geen kwaad kunnen als ik een keer naar zo'n diëtist ga. Of misschien wel naar Patricia. Dat zeg ik, joh. Hè? Maar nee, dankjewel Patricia voor het antwoord. En je weet, we hebben je uitgenodigd voor een van de volgende keren dat we een podcast gaan uitzenden.
Ja, leuk.
Schuif je een keer aan en dan kunnen we alle vragen die met de diëtiek en eten en drinken te maken hebben aan je stellen. Dus super, dankjewel voor je antwoord. Peter, ik hoop ook dat voor jou de vraag zo beantwoord is. En ik hoor van de week wel in de zaal, als je hem beluisterd hebt, of het helemaal goed gegaan is. Hey, dan hebben we ook nog Johan uit Ter Aar. En Johan die vraagt zich af hoe het werkt met de verzekering als het gaat om een chronische indicatie.
Ja, daar is nog wel eens wat verwarring over.
Zeker. En dat is goed. Het is een goede vraag van Johan. En het is ook goed dat we hem hier even behandelen.
Ja, dat denk ik ook. Even een switch maken van diëtiek naar...
Ja, naar iets waar we zelf meer verstand van hebben.
Waar we zelf meer verstand van hebben, inderdaad. Ja. Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat iedereen dat wel meemaakt binnen de fysiotherapie. Althans, als ik spreek voor andere collega's. Veel patiënten komen bij ons en die geven ook aan van: goh, ik heb al heel lang last van een bepaalde klacht. Het is chronisch, omdat het echt al jaren is.
Ja.
En dan gaan ze aan de huisarts. En de huisarts die vindt dat ook chronisch. Dus die maakt een mooi briefje en dan zegt van: goh, er is chronisch lage rugpijn. Chronisch andere klachten, noem maar op.
Kan van alles zijn.
En dan
gaan we ermee aan de slag.
Juist. Kom je bij de fysiotherapeut terecht. En dan heb je dus het idee van dat je chronisch fysiotherapie krijgt.
Ja, en even dat ik het begrijp, Daryl, hoe zit dan die vergoedingsstructuur in elkaar? Chronische indicatie komt uit de basisverzekering dan?
Nou, laat ik het even duidelijk uitleggen. Is van: wij hebben een speciale lijst. Dat wordt ieder jaar door de overheid opgesteld.
De lijst borst is dat toch?
Lijst borst, inderdaad.
Ja, lijst borst.
En dat is een lijst met allemaal aandoeningen. Valt jouw klacht onder een van die aandoeningen, dan is het chronisch.
Dat is een chronische indicatie.
Ja. Val je daar niet onder, dan valt het niet onder chronische indicatie. Ieder jaar wordt de lijst aangepast. Dus er gaan er dingen uit of er komen dingen weer bij. Maar we moeten vanaf stappen is dat chronisch niet per se wil zeggen: ik heb heel lang klachten, dus dan is het chronisch.
Nou, het kan natuurlijk wel voelen als chronisch. Voor de patiënt kan het natuurlijk voelen als chronisch.
Ja.
Ik heb al maanden, zo niet jaren, last van mijn rug. Noem maar even rug als voorbeeld. dan voelt dat misschien wel als chronisch.
Klopt. Omdat,
alleen het wordt als zodanig, dat stempeltje, niet gezien door de zorgverzekeraar.
Nee.
En daar zit hem nou juist even het verschil.
Ja, zeker. Ja, ja. Dus komt jouw klacht in aanmerking, wat er op de lijst staat, die wij als fysiotherapeuten hanteren voor een chronische indicatie? En als het antwoord ja, dan kom je in aanmerking. Is het antwoord nee, dan kom je niet in aanmerking.
En als het antwoord dan ja is, hoe zit dan de vergoedingsstructuur? Ja. Gaat dat dan vanuit de basisverzekering? Of moet ik eerst nog een eigen gedeelte vanuit van mijn aanvullende verzekering hebben?
Nee, wat zo is, stel nou dat jouw verwijzing wel een chronische indicatie heeft.
Gaan er vanuit
dat je komt dan bij mij terecht. Ja. Dan kijk ik op het lijst en dan denk ik, ja inderdaad, het is een chronische indicatie. Dan gaat het als volgt. Dat betekent dus dat bij iedere chronische aandoening de eerste 20 behandelingen uit je aanvullende pakket wordt gehaald.
Oké, okay, dus, en stel nou dat ik maar 12 in mijn pakket heb zitten, moet ik 8 zelf betalen.
8 betaal je zelf en vanaf de 21ste behandeling wordt het een chronische indicatie.
En dan wordt die vergoed vanuit de basisverzekering.
Dan wordt die vergoed
en dan gaat die niet meer van jouw eigen. Gaat die dan nog wel van je eigen risico af? Of is fysiotherapie helemaal geen eigen risico?
Nou, het ligt eraan. Alles wat uit de chronische indicatie wordt gehaald, dus vanaf de 21ste behandeling, gaat uit je basispakket.
Ja, oké. Okay.
Als je eigen risico niet op is voor het jaar of niet gebruikt is, dan gaat de eigen risico wel doorheen.
Ja.
Dus hou er rekening mee. Stel dat je geopereerd wordt, bijvoorbeeld aan een nieuwe knie, een nieuwe heup.
Ja, en dan is het altijd chronisch, toch? Als je geopereerd
klopt,
wordt.
Klopt, ja. En je hebt maar 12 behandelingen. Nou, dan gaan er dus, moet je de 8 nog zelf betalen.
Ja.
En dan pas vanaf je 21ste behandeling is wordt het een chronische indicatie.
Is die chronische indicatie, ja. Dat is wel even van belang. En ook even naar de andere zorgverleners die eventueel zouden kunnen doorverwijzen naar de fysiotherapie als het gaat om chronische indicatie. Let even goed op wat je in de behandelkamer tegen de patiënt zegt.
Ja.
En want nogmaals, zij kunnen het ervaren als een chronische indicatie en dat zal allemaal best. Of als een chronische klacht in ieder geval. Maar probeer daar niet in mee te gaan zolang je niet gezien hebt of de klacht op de lijst borst voorkomt.
Klopt.
Want anders heb je natuurlijk een verkeerde verwachting.
Ja.
En dan komt die patiënt bij ons in de zaal en denkt, nou, wordt allemaal lekker vergoed. Maar zo werkt het niet.
Ja, en het punt is dat patiënten dus dan aan ons gaan twijfelen. Dus dan bellen ze zelf de verzekering op. Is van, goh, maar ik heb toch recht op fysiotherapie? En die zorgverzekeraars zijn super slim. Want jij stelt de vraag van, ja, maar heb ik dan recht op fysiotherapie? En dan zeggen zij, ja.
Ja.
Jij hebt recht op fysiotherapie.
Ja, ja, want er zitten 24 behandelingen in uw pakket.
Exact.
Dus, ja.
Maar zij zeggen dus niet hoeveel of wat dan ook. Dus het antwoord is heel politiek correct.
Ja, dan kunnen wij het weer oplossen.
Ja, dan komt het weer bij ons neer, is van dat wij het dan weer moeten oplossen.
Ja.
Dus daarom is de informatie wel belangrijk, is wanneer is nou iets chronisch of niet chronisch?
Ja, goeie. Dankjewel Johan voor je vraag. Nu we het toch over chronische dingen hebben, jij hebt pijn, hè? We hebben het in de vorige podcast natuurlijk al eventjes over gehad, over pijn en pijn en medicatie en dat soort dingen. Jij zou daar nog eventjes op terugkomen, als ik me daar niet over vergis.
Ja.
Wat zou je daar nog aan willen toevoegen?
Nou ja, goed, de vorige podcast had het over lage rugpijn.
Ja.
En we zien in de praktijk, denk dat dat nummer 1 hulpvraag is van iedere patiënt, zowat, is van hoe kom ik van de pijn af?
Ja.
En in principe is dat een logische vraag, is van hoe kom ik van de pijn af? Maar ja, ik wilde eigenlijk nu wat meer tijd besteden van wat is nou precies pijn?
Ja, prima.
Dus dat is misschien wel een leuk om dat wel even te bespreken van wat is nou precies pijn.
Ja.
Dus ja, dat ga ik een beetje proberen uit te leggen met je van Janneke talen. Ja. Ja.
Kijk, als je het uitlegt zoals dat ik het begrijp, zeg maar, Daryl, dan ben je echt wel een heel end.
We gaan het gewoon proberen, ja. Ja, we gaan het gewoon proberen.
Gooi.
Ja, goed. Hey, wat is pijn? Dat is een hele brede, complexe antwoord, zeg ik altijd. Wij kennen eigenlijk 3 soorten pijnen in ons lichaam.
Ja.
Er zijn er nog veel meer, maar we kennen 3 grootste. Ja, precies. Snel al, Ralf, dat ik nu tegen je knie aan trap.
Ja.
Dan trap je mij terug, denk ik. maar je voelt.
Ik ben een voetballer, hè, dus waarschijnlijk ga ik eerst over de grond tegen rollenbollen.
Neymar, ja.
En dan doen we daar. Ja. Oké, okay, ja, prima. Dank je. Gaan we door. Ja, nee, jij schopt tegen mijn knie.
Ik trap tegen je knie aan, jij voelt pijn.
Ja.
Yes. Dan kijk ik naar je knie. Is je knie dan kapot?
Nee, dat denk ik niet. Nee, hard kan je denk ik niet schoppen. Maar dan
weet proberen. Maar dan heb je dus geen schade aan de knie.
Nee.
Dus de pijn die je op dat moment voelt, is een soort van beschermsignaal.
Ja.
Dus meer een signaal van, oh goh, als jij nog 500 keer gaat doen, ja, dan kan ik mogelijk kapot gaan.
Ja.
Dus pijn is een beschermingssignaal. Dus ja, hoeft niet altijd
een waarschuwing.
Een waarschuwing, inderdaad. Ja. Stel nou dat ik een grap we net over hadden. Stel dat ik iets in je knie loop te prikken met een scherp voorwerp. Met een scherp voorwerp.
Even voor de luisteraars, we hadden het net eventjes over Promis.
Ja.
En we maakten daar een scherpe opmerking over. Maar dat ja, het wordt er niet beter of zo, jongens.
Oh, heerlijk. Ja. Maar dan komt de schade.
Daar komt de
dus
schade.
Dan voel je pijn.
Ja, dan voel je pijn.
Dus het lichaam ziet dat er schade is. Hè? Dus dan wordt de pijnsignaal op dat moment een soort van een beschermsignaal, maar ook een acuut signaal. Is van, goh, er is schade. Dus dat moet ik eerst repareren.
Ja.
Ja, dat zie je. Je ziet dus van, er is schade.
Ja.
Dat is een tweede soort pijn die we kennen. Er is nog een derde soort pijn die we kennen. En dat is meer zenuwpijn. Iedereen kiespijn gehad, denk ik.
Vast wel, ik zeker.
Ja. Ja. Ja, voor de luisteraars, voor de mensen die wel eens herniapijn hebben ervaren in het been. Hè, de zenuwpijn. Nou, dat is eigenlijk de zenuwpijn die ik eigenlijk bedoel. Maar kiespijn, zenuwpijn, dat is een heel ander soort pijn. En dat bestaat ook. Dus dat een zenuwprobleem is.
Het is altijd zo, als ik kiespijn heb en ik maak een afspraak bij de tandarts, dan op het moment dat ik in de stoel lig, is het weg.
Ja, klopt.
Wat is dat voor raar fenomeen?
Stukje stress, denk ik.
Geen idee. Maar goed, even terug naar jouw rugpijn.
Ja.
Dus drie soorten pijn. Prima.
Ja, dan hebben we nog een laatste soort pijn.
Oh, dat
en dat is dat is dat. Ja, precies. Ik zei, er zijn er meer eigenlijk.
Ah, okay.
Ja. Maar dat is een beetje simpelweg, makkelijke weg om dit uit te leggen. Er is nog een laatste pijn. En dat is eigenlijk dat als jij heel lang pijnklachten hebt, chronisch pijn, en jij legt iemand onder de scan, dan komt daar niks uit. Dus er is geen schadelijke pijn, maar toch ervaar jij superveel pijn en het is superbelemmerend.
Ja.
Nou, als wij alles kijken naar van al die vier pijnsoorten, waar wordt dat het meest geregistreerd? Dat is eigenlijk niet zozeer in ons lichaam, maar het wordt eigenlijk geregistreerd in ons brein.
Oké.
In ons brein is de laatste jaren heel veel onderzoek naar gedaan. En we hebben in ons brein eigenlijk een klein gedeelte dat een pijncentrum heet.
Oké.
En wij weten dat op het moment dat wij pijn ervaren, dan wordt het centrum actief.
Ja.
Ja. En het kan soms zijn, is dat bij mensen met daadwerkelijke acute pijn, met schadelijke pijn, dat dat centrum normaal functioneert en normaal de signalen stuurt om jou te beschermen.
Ja. Maar dan zit er ook daadwerkelijk iets.
Juist. Ja. Maar als er niet iets zit,
nee,
dan kan je dus je knie bijvoorbeeld of je rug kan je dan gaan onderzoeken en dan vind je niks.
Nee.
Maar als je in het brein kijkt, dan zie je wel veranderingen. Dat betekent dat er wel signalen worden afgestuurd naar het gedeelte waar je pijn hebt. Maar toch is dat niet helemaal, helemaal goed, zeg maar. Of klopt het niet helemaal. En dat maakt pijn heel erg complex. Is van, wat voor pijn hebben we eigenlijk? En daarom moeten we eerst bekijken van, goh, wat is nou de oorzaak van die pijn? Voordat we uiteindelijk de pijn gaan behandelen.
En kom je dan meer op het op het mentale, psychische vlak uit?
Of nee hoor, dat hoeft niet. Dat hoeft niet.
Nee, want het is natuurlijk al redelijk snel. Ja, ik ervaar pijn en we kunnen niks vinden. Nou, het zal wel in zijn hoofd zitten of zo, weet je wel? Dan krijg je dat soort opmerkingen.
Het is wel een terechte opmerking. Hè? Heel veel mensen vinden de zin van, het zit tussen mijn oren.
Ja, precies. Het zit tussen mijn oren. Ja.
Vinden mensen niet fijn om te horen. Nee. Omdat ze het gevoel hebben dat ze dan voor gek worden verklaard.
Ja. Ik voel pijn.
Ja, ik voel pijn, precies.
Ik voel toch in mijn kniepijn, toch in mijn hoofd.
Ja. Als je heel kritisch kijkt van, wat zit er tussen je oren? Je brein.
Ja.
Dus, ja.
Nou, bij jou in ieder geval wel. Bij mij is dat toch de vraag, maar bij jou zit dat in ieder geval.
Maar
ik ga niet weer op die knop.
Maar dat is inderdaad wel zo. Het zit tussen de oren, het is in je brein. En daar wordt het meeste geregistreerd. En je brein is super complex.
En dat geloof ik gelijk.
Dat is zo complex. En daarom zeggen we ook altijd van, pijn is niet heel simpel te behandelen. Dat kan je niet met een pilletje behandelen.
Nee.
De meeste mensen die ook bij mij onder behandeling zijn, die geven ook aan van, ja, maar ik heb van alles geprobeerd. Paracetamol, ibuprofen en dit en dat. En het werkt niet.
De medicijnkast komt voorbij.
Ja, en het werkt niet. Nee. En waarom werkt het niet? Is omdat de pijnmedicatie, dat werkt bij schade. Is iets kapot in het lichaam, dempt het, top, goed spul.
Ja.
Maar op het moment dat er geen schade is, ja, waar moet de pijnmedicatie dan?
Dan zweeft het rond en dan doet het niks.
Ja, dan heb je nog steeds pijn. En dan wordt het heel frustrerend.
Ja.
En je ziet dus dat ook dat, dus even kort uitgelegd, het is super complex. Maar ook heel interessant. Want waar komt het eigenlijk vandaan? En we weten dat als je kijkt in het brein en iemand heeft pijnklachten, dan hebben we het over niet schadelijke pijn, dat heel veel factoren mee kunnen spelen wat die pijn kan beïnvloeden.
Oké, noem maar eens een paar.
Nou, angst, stress.
Ja.
Bang dat je het gaat schaden. Dus je gaat minder bewegen. Misschien heb je een werkdruk. Misschien heb je een gezin waar je door moet gaan. Je denkt van ja, niet lullen, maar poetsen. Ja. Dat is vaak wel de maatschappij waar we in leven.
Dat is helemaal waar.
En dat kan dus wel de pijnklachten verergeren. Of dat je op een gegeven moment nachtelijke pijn gaat krijgen. Dus het is super complex om...
dat is ernstig als je nachtelijke pijn krijgt. Is dat, het is wel ernstiger dan dat je het overdag hebt?
Nou ja, kijk, een nacht is de bedoeling dat je uitrust.
Ja.
En als het lichaam bezig is met pijnsignalen, dan ben je actief.
Ja,
dus dan rust je niet goed uit.
Nee.
Meestal is dat ook van ons een rode vlag. Dus als wij merken dat er een indicatie is...
Even tussen jou en mij, want het is een rode vlag.
Een rode vlag betekent dat een alarmbelletje gaat rinkelen bij de medisch, bij de medisch specialist. En dat stuur je dan iemand door naar de huisarts bij twijfels.
Ja.
Zo kennen wij heel veel vlaggen, maar een rode vlag is vaak altijd een not done.
En als je klaar bent, doe je dan een zwart-wit geblokte vlag? Dat je klaar bent met de behandeling? Of,
Een witte vlag.
Oké.
Okay. Ik geef het op, een witte vlag.
Ik kom er niet uit. Ik geef een witte vlag. Het is gewoon klaar.
Neem maar mee. Maar goed, om een beetje af te ronden qua pijn. Het is super complex. Maar ik hoop hier wel wat meer duidelijkheid in te geven.
Ja.
Dat het niet zo simpel is om het er te laten verdwijnen. Dus niet dat wij zeggen van, goh, doe een tapeje op, een massage of wat dan ook. En de pijn is weg.
Nee, we hebben niet een magisch toverstafje kan verhelpen.
Ik denk dat we heel kritisch moeten kijken. Is dat de pijn heel complex is. Dat we meerdere factoren moeten bekijken. En daarom gaan behandelen. Van wat triggert nou op dat moment het meest?
Ja, stel nou dat ik kom bij jou in de behandelkamer en ik zeg tegen jou, joh, ik heb zo'n pijn in mijn rug, maar er is op een scan en op een foto staan niks te vinden.
Mm-hmm.
Hoe ziet jouw intake of anamnese of behandelplan er dan uit? Want denk je dan al gelijk van, oké, op die foto's is niks te zien. Zijn er dan testen die je kan doen? Zijn er dingen die je kan uitsluiten? Of zijn er dingen die je juist met een test wel naar boven kan krijgen?
Ja, wat heel goed is, je doet altijd de normale testen. Iemand komt met rugklacht binnen, dan ga je ook gewoon letterlijk de rug onderzoeken.
Ja.
Je gaat kijken van, goh, is er stijfheid? Is er pijn te zien? Beweegt het goed? Kan het goed draaien, et cetera? Hoe bukt iemand? Nou, je doet gewoon eigenlijk de basistesten.
Ja, maar, en als het antwoord daar allemaal ja op is?
Dan ga je verder kijken naar van, goh, spelen er andere factoren? Hoe is je werkdruk?
Ja, hoe is de situatie thuis?
Zijn er spanningen thuis?
Ja.
Of zijn er dingen dat je bezighoudt, waardoor misschien meer stress kan veroorzaken? Slaap je goed? Ook heel belangrijk om uit te leggen.
Ja.
Pijnmedicatie. Slik je heel veel pijnmedicatie? Ja. Dus je kijkt heel multifactorieel van, oké, wat triggert dan op dat moment?
Ja, dat is wel heel goed. En op het moment dat je er niet uitkomt, dan is het terug naar de huisarts. Of is dat een goede, geen idee hoor?
Nou, mocht het zo zijn is dat de klachten blijven aanhouden, dan stuur je iemand terug naar de huisarts,
Ja, oké. Duidelijk.
Of onderling met collega's, dat iemand met een frisse blik naar kan kijken.
Ja, dat kan natuurlijk ook nog, hè? Dat je even met een collega raadpleegt. Dat is ook altijd wel een goede,
Meestal komen we eruit in de praktijk zelf.
Nou, dat is belangrijk.
Ja.
Dat is helemaal goed.
Dus ik hoop dat voor de meeste luisteraars dit ook een beetje duidelijk is. Mocht je toch vragen hebben, stuur een mailtje.
podcast@fysiotopfit.nl of info@fysiotopfit.nl is ook goed. Hey, ik heb nog een vraag binnengekregen, Del. Deze komt uit Nieuwkoop. Is een voetballer.
Een voetballer?
Voetballer. Kijk. Seizoen is af, maar in zijn laatste wedstrijd door de enkel. Schieten, drop, bal, afijn, dubbel geklapt. En nou ontstond er in de kleedkamer een discussie tussen de trainer en de verzorger. En die trainer zegt, je moet ijs erop doen. En die verzorger zegt, hoeft niet. Laat het maar even gaan zoals het gaat.
Mm-hmm.
Wat is daarin wat zou ons advies zijn?
Ja.
Ja.
Dit is een hele goeie eigenlijk.
Ja, ik ben ook blij met... Kijk, ik moet even kijken. Freddy uit Nieuwkoop.
Ja.
Ik ben ook blij met Freddy, want ik vond het ook wel een goede vraag. Ik heb die discussie namelijk vroeger ook nog wel eens gehad. Maar ik ben even benieuwd wat jij daarvan vindt.
Ja, kijk, op het moment dat er een trauma plaatsvindt aan de enkel, dan gaan er ontstekingsfactoren spelen. Dat betekent dat enkel wordt dik, wordt rood, pijnlijk, je kan niet op staan, je kan niet op lopen, et cetera. Nee. Nou, wat er dan gebeurt is, we willen koelen. Het idee om het vocht af te laten nemen.
Ja.
Alleen, we weten met koelen dat het niet de vocht afneemt. Koelen zorgt ervoor dat de pijn wordt gedempt.
Ja.
Alleen, waarom zou je de pijn willen dempen als je de pijn nodig hebt?
Om het herstel.
Om een herstel.
Ja.
Te bevorderen.
Ja.
Dus wat beter zou zijn, is om de enkel met rust te laten, pootje hoog te houden.
Ja.
Rustig, ja, kijken of het belasten gaat. Eerst uitsluiten of er geen breuk in zit. Dat is ook heel belangrijk.
Ja, dat is ook wel aardig, hè? Ja.
Eerst uitsluiten of er geen breuk in zit. En eigenlijk gewoon de eerste 7 dagen rustig aankijken hoe die herstelt. Daarna kunnen we wat mee. Ik zou zeggen van koelen in de zin van pijn. Maar het helpt niet om de vocht af te laten nemen of je herstel beter te laten verlopen.
Nee, het is natuurlijk wel waar wat jij zegt. Er ontstaat natuurlijk iets in die enkel wat ervoor zorgt dat het herstel eigenlijk gelijk gaat beginnen. Waarom zou je dat dan tegenhouden?
Ja, ja.
Als je even Nederland breed, hè, als we ergens op een veld, en of dat nou bij volleybal of hockey of bij, het zal niet bij schaken zijn, maar bij voetbal. Hè, als iemand iets heeft ergens aan, het eerste wat we doen, ook als spelers uit het veld komen, het eerste wat ze doen, op die knie, op die enkel, op dat bovenbeen,
ijs.
Een hele zak met ijs en helemaal intapen.
Ja.
En dan blijven ze zo'n half uur zitten.
Ja, maar die hebben dan geen schade. Dus meestal zijn ze vermoeid of iets dergelijks. En dan gaan ze meteen het niet schadelijke gebied, daar waar ze gevoeligheid in hebben, doen ze ijs erop.
Ja, ja.
Ja, omdat we weten dat ijs ook een dieper debloeding effect heeft, zeg maar.
Ja, want inherent daaraan, maar dat heeft Freddy natuurlijk niet gedaan, maar dat vind ik dan wel weer interessant om daar, ik was er even verder gaan kijken. Vaak gaan ze na een inspanning wel in een ijsbad zitten.
Ja, dat is gewoon puur om het immuunsysteem weer wat aan te wakkeren of juist rustiger te krijgen en dieper debloeding te creëren om, ja, mogelijk is er thermisch effect. Hè? Dus er is waarschijnlijk iets van koud effect.
Ja.
Om je doorbloeding in het lichaam beter te laten stromen.
En dan herstel je beter. Of eerder misschien.
Dat is wel een gedachtegang erachter. Ja, zeker. Ja, ja.
Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk als je echt een goede inspanning geleverd hebt, je weet dat je dat een dag of 2 dagen later weer moet doen.
Ja.
Dan zou ik met z'n allen in zijn ijsbad moeten gaan zitten.
Ja, kijk, conclusie is dat als er echt traumamoment is, dan is ijs, ja, er is een trauma geweest. Punt.
Ja.
Maar hebben we het over niet-trauma's? Dus iemand heeft een fysieke inspanning geleverd als voetballers en je gaat een ijsbad in, heeft een totaal andere effect.
Ja.
Dus we kunnen het niet met elkaar vergelijken, maar het gaat
wel meer om... Nee, ik ging er ook even op, omdat dat één ijs ging mij naar het andere ijs. We moeten natuurlijk even terug naar de oorspronkelijke vraag van Freddy.
Ja.
Oké, dus ons advies zou zijn bij een trauma, bijvoorbeeld aan de enkel, laat het met rust.
Ja, laat hem herstellen.
Ja, laat hem natuurlijk herstellen.
Ja, mits natuurlijk geen breuk in zit.
Ja, oké, mits geen breuk in zit. En dan dat ijs even achterwege laten.
Ja, pootje een beetje hoog houden.
Het kan toch geen kwaad?
Nee, zeker niet.
Nee, maar dat we niet... Hè, als mensen toch zijn van, joh, ik wil er toch ijs op doen. Dan moet je het ook vooral lekker doen als je dat wil. Maar ons advies zou zijn, doe het niet. Nee, oké.
Nee.
Duidelijk.
Voor pijndemping wel. Maar dat nogmaals, voor pijndemping. Als je denkt van, oh jee, ik heb super veel pijn, doe de ijs erop.
Ja.
Maar dat heeft een hele ander effect, zeg maar.
Want de paracetamol is dan niet...
Kan ook, zeker weten, wat jij prettig vindt. Smeer de pindakaas op of dergelijks, kan ook.
Oh, wacht even. Ik zie luisteraars afhaken. ik denk dat allemaal nog wel meevalt. Del, even kijken, want mijn iPadje is uitgevallen, dus ik moet even snel... Had jij nog iets wat jij je wilde toevoegen?
Nee, ik denk dat... Ik denk dat het wel duidelijk is, toch?
Ja, ik denk eigenlijk ook dat het wel duidelijk is. Dan even als afsluiting. Jij gaat met vakantie, ik ga met vakantie.
Ja.
We gaan er allebei even lekker van genieten, even tot rust komen. Dus in juli en in augustus geen podcastuitzending.
Nee.
Nou,
helaas.
Lekker rustig. En dan zien wij elkaar in september weer terug. Wat we dan gaan doen de komende periodes, gaan we proberen mensen uit te nodigen.
Ja, leuk.
We hadden het er net al even over, diëtisten nodigen we uit. Maar ik wil zeker zo richting de periode december, zou ik toch ook wel heel gaaf vinden als we hier een keer een zorgverzekeraar aan tafel hebben. Bijvoorbeeld Zilver Kruis of Zorg en Zekerheid.
Oh ja.
Om nou eens met ze te discussiëren en te babbelen over... vergoedingsstructuren, fysiotherapie in het algemeen bij de zorgverzekeraar, dat soort dingen, pakketprijzen, et cetera, et cetera. We gaan binnenkort ook de uitnodiging versturen voor een podcast maken voor het wijksamenwerkingsverband waar we in zitten. Dus de podcast zoals je die nu hebt gehad met het insturen van vragen mag altijd nog. Heb je een vraag, stuur hem gewoon in, dan behandelen we hem. Maar we gaan wel kijken of we in de komende podcast, en dan hebben we even de zomer de tijd om daar goed op voor te bereiden en daarin te duiken.
Ja.
Om daar na de zomer eens met gasten te werken. En ik denk dat het ook heel erg leuk is, wat interactie ook met name met de andere disciplines. Daar kan ik denk ik wel heel erg van gaan genieten.
Ja, misschien ook leuk om een keer een huisarts uit te nodigen.
Ja, bijvoorbeeld.
De POH ja. Misschien, ja. Psycholoog, als daar nog wat vragen over zijn. Ik merk toch wel vaak altijd in mijn eigen specialisatie dat mensen de drempel altijd te hoog vinden.
Ja.
Om bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan, omdat ze het idee hebben dat de huisarts te weinig tijd heeft bijvoorbeeld.
Ja.
Of die niet goed naar me luistert, of dat soort dingetjes. En ik denk dat wij misschien een keer...
Nou, ik denk dat het ook goed is om bijvoorbeeld eens een keer met een huisarts te sparren, hoe wij hem wat kunnen ontlasten. En ik zeg even hij, maar dat kan natuurlijk net groen en zij zijn. Hè?
Mm-hmm.
Hoe we kunnen ontlasten. Wij hebben natuurlijk, ik zeg even wij, maar ik ben natuurlijk geen wij, maar even de fysiotherapeuten bij Fysiotopfit hebben natuurlijk, als het gaat om het bewegingsapparaat, heel veel kennis.
Ja.
Misschien wel meer dan de huisarts, als ik dat zo vrij mag zijn om te zeggen. Nou, zijn er dan bijvoorbeeld dingen waarin we elkaar kunnen ondersteunen?
Ja.
Of dus kunnen helpen?
Bijvoorbeeld, ja, zeker.
Nou, ik denk dat dat heel goed is als we het daar eens over gaan hebben.
En volgens mij lijkt me ook wel een keer leuk om gewoon cliënten uit te nodigen.
Helemaal goed.
Ik bedoel, het is wel... Ik vind het super stoer als cliënten hun eigen ervaring kunnen delen.
Ja.
Ik denk dat we er allemaal van kunnen leren. Ja. Ik ook, hoor.
Ik screen dan wel van tevoren even wie...
Ja, dat lijkt me ook nog wel interessant.
Ja, zeker. Dat is ook wel een goeie. Dat is ook wel... We schrijven hem eventjes op. In ieder geval, ideeën genoeg nog.
Zeker, ja.
Voor de komende jaren. Ik wil allereerst weer even iedereen bedanken die een vraag heeft ingestuurd en die we hebben behandeld. Ik wil alle luisteraars van de vorige podcast bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan deze uitzending als dat wij hebben als om te maken.
He? Zeker, zeker, ja.
Ik wil ook vanaf deze plek mee, namens Daryl, misschien mag je er zelf nog wat zeggen, Daryl, ook iedereen een hele prettige vakantie wensen. Gedraag je, doe rustig op Schiphol ook als je met het vliegtuig gaat. Kijk even rustig aan. Ja, ze proberen allemaal hun werk te doen daar en dat is niet altijd even makkelijk. Geniet ervan, blijf gezond. En dan spreken we elkaar in september weer.
Yes, ontspan lekker.
Juist, belangrijk. Lekker ontspannen.
Zeker.
Hey, dankjewel Daryl en we zien elkaar snel weer.
Jo. Is goed.
Hoi.